Goedenavond allemaal. Welkom terug op de gemeenteraad na deze fantastische zomer. Het is nu wel stilletjes een beetje aan het weg hebben precies, maar goed. Goed, we gaan de gemeenteraad van 11 september aanvatten. Ik moet zeggen dat wij opnieuw gewoon gaan stemmen met handopsteking voor de punten die geen geheime stemming vereisen. En bij de punten met geheime stemming zullen we dan de InnoTulle software gebruiken. Ik moet ook een verontschuldiging doorgeven van de heer Nico Cresus. Die zal niet aanwezig zijn vandaag. Ik had ook vernomen dat Nele Pelgrims iets later zou... die is binnengekomen. Ja, oké. Goed. Nele. Vandaag worden we zoals altijd weer ondersteund ook door het secretariaat en onze financieel directeur is hier, onze korpschef en uiteraard onze algemeen directeur. Goed, dan gaan we starten en we beginnen met de akteneming van de verhindering van een raadslid omwille van ouderschapsverlof, onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van een vervangend gemeenteraadslid voor de duur van de verhindering. We gaan eerst een publieke stemming organiseren over de goedkeuring van de geloofsbrieven. En daarna mag Marleen Verhagen de eed komen afleggen ter vervanging van Hanne. Goed, wie is voor? Dank u wel, dat is unaniem. Proficiat Marleen. Kom maar naar voren voor de eed af te leggen.
Ik denk dat je dat ondertussen wel weet, als je het niet moet spreken, dan de tekst hier. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Zou dat kunnen omdat er geen micro's gebruikt worden?
Ja.
Oké, dan gaan we verder met de notulen. Die worden geacht goedgekeurd te zijn als er daar niemand opmerkingen over heeft. En dan komen we bij de punten van de politiezone. Levering, plaatsing en onderhoud van een nieuwe automatische schuifdeur in de wachtruimte van het politiecommissariaat. Goedkeuring, raming, lastvoorwaarden en gunningswijziging. Zijn er daarover vragen? Ja, Thomas.
Mijn tussenkomst gaat niet zozeer over glazen deuren, maar wel een terzijdse opmerking eerder eigenlijk. Rond het aankoopbeleid, we zijn heel tevreden, we waren zelf ook aan het kijken, kunnen we niks rond Gaza doen, dus we zijn heel tevreden dat ook de stad zelf die rode lijn, he, toch symbolisch dat standpunt heeft ingenomen. We zijn daar heel tevreden mee. Zelf dachten wij ook een beetje aan, ja, kunnen wij in ons aankoopbeleid, de federale overheid heeft nu een zekere richtlijn opgelegd of een boycott van bepaalde producten. Nu, wat dat zeker zo is, is dat heel veel veiligheidsgerelateerd materiaal ook vaak afkomstig is uit Israël van bedrijven die eventueel banden hebben met kogelvrije vesten, nachtkijkers, camera's. Dus ik weet niet in hoeverre dat we dat ook als stad een keer zouden kunnen onderzoeken of dat we in ons aankoopbeleid daar een soort van ethische clausulen of zo zouden kunnen meenemen, dat we daar ook rekening mee houden bij aankoop. En dat is dan natuurlijk niet voor glazen deuren, maar misschien wel voor andere veiligheidsgerelateerde aankoop. En voor de rest steunen wij natuurlijk de gunning van de glazen deuren.
Ja, oké, dankjewel. Ja. De gemeester, ga je daar? Ja, het is een suggestie, denk ik. Sowieso proberen wij zoveel mogelijk lokaal te kopen. De vraag is dan hoe breed gaat lokaal. En ik snap het signaal, maar om echt een aankoopbeleid lokaal helemaal te gaan regelen, lijkt mij wel moeilijk. Dat geef ik maar gewoon mee, maar ik snap het signaal. En dus ja, als stad trekken wij de rode lijn, maar voor de rest moeten we vooral zorgen, denk ik, dat onze politie veilig zit.
Oké, goed, dan gaan we stemmen. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dat is unaniem. Tweede punt is vakantverklaring van de KALOG-functie van niveau C, assistent verkeer voor snelheidscontroles. Daarover vragen? Ja.
We stemmen natuurlijk voor investeren in snelheidscontroles en het beboeten is natuurlijk belangrijk en nodig. Maar verkeersveiligheid is meer dan alleen controleren en beboeten. Daar hebben we toch altijd ook wel iets van investeren en preventie is bijvoorbeeld investeren in veilige schoolomgeving, duidelijke fietspaden, goede signalisatie. En hopelijk wordt dat stuk niet vergeten. En kan misschien de assistent daar ook een steentje in bijdragen.
Ja. Oké, dankjewel. Goed, dan gaan we stemmen. Wie is voor? Ja, oké. Unaniem, dankjewel. En dan kennisgeving gewoon van het besluit van de gouverneur, houdende de goedkeuring van de jaarrekening 24 van de politiezone, dus proficiat, en ook aan onze financiële dienst voor de medewerking. Dat is een kennisgeving, daarover hoeven we niet te stemmen. Volgende punt is de samenwerkingsovereenkomst tussen Infrabel, de Watergroep en Stad Aarschot, betreffende het bouwen van de nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers tussen spoorlijn 35 Aarschot-Diest en dat is de Goorstraat. En daar is de aanleg van een fietssnelweg tussen de Opperstraat en de Goorstraat ook mee gemoeid. Zijn er daarover vragen? Ja, nee.
Sorry, ja. Je weet, onze fractie heeft altijd het standpunt rond het uitsluiten van de overwegen. Daar gaan we het al niet meer over hebben. Maar wij hebben wel in 2019 een tussenkomst gedaan over de tunnel in de Opperstraat. En het stadsbestuur heeft daar het nodige voor gedaan om die tunnel dus ook aan te passen voor paarden. Dat is eigenlijk, er zijn van Paardenpunt Vlaanderen heel wat voorschriften die daarvoor in aanmerking komen. Jullie kennen die, denk ik, aangezien dat er dus verleden keer met Infrabel ook de overeenkomst gedaan is om die tunnel al dus aan te passen. En nu zouden we eigenlijk willen vragen dat ook bij het bouwen van deze tunnel eigenlijk de nodige hoogtes, breedtes, kunstmatige verlichting terug kan aangebracht worden, zodanig dat ook ruiters, ik denk dat iedereen dat wel weet, we hebben niet langer op een manege, maar we hebben er ook heel veel eigenaars met paarden en het is heel fijn als die eigenlijk die tunnel ook zouden kunnen gebruiken. En ik heb mij laten vertellen dat dat geen zware meerkost is, het is alleen in het ontwerp natuurlijk belangrijk en dat wij het meegeven als stad. Dus zouden wij nu ook willen vragen dat de stad, net als verleden keer eigenlijk wel gebeurd is, terug die tunnel zou kunnen aanpassen voor paarden. Dus dat is verleden keer in goede samenwerking gelukt, dus wij duimen daar nu ook voor.
Ja, dankjewel.
Ja, Nele, dat klopt inderdaad. Hè. Dat is een belangrijke toevoeging geweest en ik denk dat het ook wel geapprecieerd wordt door de ruiters voor die trage verbinding. En daarom kan ik ook, en de schepen zal dat ook bevestigen, kunnen wij bevestigen dat het ook deze keer gevraagd wordt om ook ruitertoegankelijk te zijn. Dus die toevoeging komt er en dan kan er naar hartelust paard gereden of gewandeld worden. Dank u voor de suggestie.
Oké, dank u. Dan gaan we nog stemmen. Wie is voor? Ja, dank u. Dan hebben we de onderhandse aankoop van een aantal percelen aangaande het rioleringsproject Boonzakstraat-Rillaarsebaan en de goedkeuring van de ontwerpakte tot aankoop van de percelen met katastrale gegevens, zesde afdeling, sectie B en zo verder. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, oké, dat is dan ook unaniem. Dan hebben we de ontwerpakte voor de middellijke verwerving van 4 percelen voor de realisatie van de fietsnelweg Aarschot-Leuven. En dat zijn een aantal percelen aan de Turfputten. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ook unaniem, dank u. En dan hebben we nog een aanvullend politiereglement voor het signaleren van een parkeerverbod in een straatgedeelte van de Oude Rodenbergstraat. Langs ene zijde van de weg ter hoognummer van huis nummer 5, want anders kunnen die mensen niet veilig uit hun oprit rijden. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Oké, dank u. Dan de rooilijnplannen van de gemeenteweg Tiltseweg in het kader van omgevingsvergunningsaanvraag. En dat is een aanvraag van Aquafin. Zijn er daarover vragen? Wie is voor? Ja, dank u. En dan hebben we de gratis grondafstand tot gedeeltelijke en plaatselijke wegverbreding in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. En dat is aan Tesseltsysteemweg 92. En het is de Wilgeputstraat die een klein beetje moet verbreed worden daar. Daarover vragen? Ja, Petra.
Ja, dank u Isabel. Naar goede gewoonte gaan wij ons hier principieel onthouden. Maar we hebben nog een andere opmerking. Er is een nieuwe conceptnota beleidsplan Ruimte Vlaanderen uit. En dat staat vermeld op de website van Aarschot. Dus bedankt om dat daarop te zetten. Burgers en iedereen kunnen daar opmerkingen over geven tot een bepaalde termijn. Ik weet nu niet van buiten tot wanneer dat is. Maar gemeenten die moeten ook een beleidsplan ruimte opmaken. Ik weet niet of dat ondertussen die vraag al is gesteld op de commissie van 26 mei 2025 hebben we toelichting gekregen van de dienst ruimte en milieu, ruimtelijke ordening en milieu. Het was een heel goede commissie, maar een beetje te kort aan ons goesting nog. Misschien is het nog een keer een optie om nog eens een commissie te doen rond specifiek zo'n beleidsplan ruimte. Maar dat op niveau gemaakt moet worden, op het niveau van de gemeente moet gemaakt worden.
Ja, Petra, wij zullen dat zeker doen. Wij hebben, denk volgende week dinsdag, is er een webinar over heel dat beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dat gaan wij ook volgen met de mensen van de dienst. En wij zullen daarover terugkoppelen. Daar zullen ook wel de speerpunten wat besproken worden en de aandachtspunten. De eerstvolgende commissieruimte gaan we eerst de rioleringsprojecten bespreken. En in de volgende commissieruimte zullen we dan opnieuw terugkomen op het beleidsplan. Goed? Ja. Dat is goed. Maar we zullen dan noteren voor de niet de eerstvolgende, maar de tweede commissieruimte die er nog aankomt. Goed? Oké, dan gaan we nu stemmen. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Groenfractie. Oké, dankjewel. Dan hebben we de wijziging van de rechtspositieregeling en arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel houdende elektronische loondocumenten. Daarover vragen. Wie is voor? Ja, dankjewel. Dan hebben we de kennisneming van het jaarverslag organisme voor de financiering van pensioenen Prolocus 24. Dat is een kennisgeving daarover. Hoeven we niet te stemmen. Dan hebben we het fietsleasebeleid voor het onderwijspersoneel van de stedelijke scholen. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, dank u. Dan het volgende punt hebben we besloten om dat nog even uit te stellen. Dus dat zal waarschijnlijk volgende gemeenteraad terugkomen. Daar is nog een aantal zaken dat we toch willen nakijken. Dus dat zullen we volgende gemeenteraad opnieuw brengen. Dan hebben we secretariaat, de gelijkvloerse ruimte Albertslaan, dading in zaken huurovereenkomst en afstand van de koopoptie. Ja.
Mag ik wel vragen dat we in het vervolg iets op voorhand weten als er punten uitgesteld zijn? Of allee, misschien heb ik iets gemist. Ik ben nog druk bezig geweest het laatste half uur met bloed geven. Dus misschien dat het aan mij ligt, maar ik vind dat wel... Ineens staan wij een beetje voor een voldomme feit. Dus dat vind ik een beetje jammer.
Zullen we dat even toelichten?
Ja, daar is niet zoveel over te zeggen. Wij hebben natuurlijk Schepencollege ook vandaag. En met het technisch nakijken van alle punten hebben we gezien dat er nog iets moet geverifieerd worden. Anders hadden we dat zeker op voorhand laten weten. Dus het is pas eigenlijk net voor de vergadering hier dat we gezegd hebben, ja, als we dan niet zeker zijn, gaan we misschien beter even kijken, maar het komt terug.
Goed, dan waren we tot het punt van de daling in zaken de huurovereenkomst voor de ruimte op de Albertslaan. Zijn er daarover vragen? Ja, Thomas.
Ja. Collega's, u weet, we hebben afgelopen jaar toen het nieuws kwam dat pand niet verder gehuurd zal worden dan een lange inhoudelijke tussenkomst gedaan. Ik ga het vandaag wat korter houden, denk ik. Misschien voor de mensen thuis over wat gaat dat. Ongeveer een tweetal jaar geleden viel er ineens miraculeus een oplossing hier op de gemeenteraad uit de lucht om Kom maar af, die al lang vragende partij zijn om naar het centrum te verhuizen, een plaats te geven. Uiteraard heeft deze gemeenteraad dat voltallig gesteund, want iedereen draagt Kom maar af een warm hart toe. Maar wie de gemeenteraad zou herbekijken, zal vaststellen dat er vanuit de oppositie bijzonder veel vragen zijn gesteld, vanuit onze fractie ook, rond hoe goed is dit eigenlijk doorgesproken? Welke afspraken zijn er met Kom maar af gemaakt? Wat is er juist nodig om dat pand op punt te krijgen? Maar dat werd allemaal weggeveegd, van dat komt allemaal in orde. Ik herinner me nog een discussie over een koelcel. Dat ging een paar weken duren en dat ging daar allemaal in orde zijn. Nu, 2 jaar later, vorig jaar is het nieuws al gekomen dat die overeenkomst onderbroken zou worden. Nu met deze dading wordt dat ook juridisch afgewikkeld. En de schade, dames en heren, is toch niet te overzien eigenlijk. We hebben eventjes geteld, 21 maanden huur voor 5.000 euro huur per maand. Dat is 105.000 euro. 1¾ jaar waarvan dat we het kadastraal inkomen moeten betalen, ter waarde van ongeveer 7.000 euro. Dat is nog een keer 12.000 euro erbij. Een schadevergoeding van 2.000 euro voor het opbreken van het contract. En nog een keer, ik gooi er met mijn klak naar, 900 euro interesse voor te laat betaalde huur. In totaal, dames en heren, 120.000 euro. En mensen hebben me hier vandaag al zien binnenlopen. 120.000 euro gewoon voor de vuilbak. Ik wil even naar de schepenen kijken. Jullie zijn volop bezig met het meerjarenplan op te maken. We hebben een goede commissie gehad, Gerry, maandag, over het rioleringsbeleid. Het ging daarover de Bekaflaan en of eventueel bijvoorbeeld het stukje binnenstad, die straten dat daaraan grenzend zijn, zou daar ook niet de bovenlaag herbekeken kunnen worden. En wij zijn dan vanuit Groen ambitieus. Wij hopen dan misschien ook op een mobiliteitsverbetering voor zwakke weggebruikers. Wel een stukje van zo'n mooie stadskern die veilig is voor zwakke weggebruikers, dat zouden we met die 120.000 euro kunnen betalen. Het zal niet doorgaan in de vuilbak. Burgemeesterschepen van cultuur, het museum, die onderste verdieping, staat er al een heel tijdje leeg te wachten op.
Het staat volledig vol vandaag. Ga maar kijken.
Wel, ik denk dat er nog wel wat werk aan is. Zou kunnen gebeuren met die 120.000 euro. Het zal niet doorgaan. Schepen Schelles, we hebben een aantal gemeenteraden geleden over de warme maaltijden op de school, of het aanvullend voorzien van gezonde voeding op de school gesproken. Met die 120.000 euro zou men misschien een stukje van de opstartinfrastructuur die noodzakelijk is, of misschien zelfs 1 of 2 jaar gewoon de kosten van dat project kunnen dragen. Het zal niet kunnen doorgaan. En tot slot, de voedselbank zelf natuurlijk, die mensen blijven in de kou. Als we nu eens gewoon die 120.000 euro aan Kom maar af hadden gegeven, of een bestaand leeg pand van de stad, ik denk maar iets, Stadsbazuin, Stadswerkhuizen, er zijn nog een aantal opties, denk ik. Als we daar 120.000 euro in geïnvesteerd zouden hebben, zouden we misschien ook al heel veel verder gestaan hebben voor Kom maar af zelf. Dus vergeef het mij voor deze misschien weinig constructieve tussenkomst vandaag, maar ik denk dat er een nood is aan het uiten van de verontwaardiging daarover. En ik hoop, dit bestuur claimt een investeringsbestuur te zijn, dat dat toch meer gaat dan investeren in een Antwerpse immobiliënvennootschap. En dat dat gaat over investeren in onze mensen, doordacht beleid, goed op voorhand nadenken over wat we met onze centjes gaan doen, er dan voor zorgen dat er ook effectief dingen gerealiseerd kunnen worden. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Ja, Matthias.
Onze fractie wenst ook tussen te komen en daarbij heel expliciet onze verontwaardiging te uiten en daarbij aan te sluiten bij, je zegt het zelf Thomas, misschien niet de meest constructieve tussenkomst die je al gedaan hebt, maar misschien wel de meest oprechte die we vandaag gaan hebben. En ere wie ere toekomt, Thomas. Jij hebt ook een jaar geleden al aangegeven waar de moeilijkheden lagen. Maar om nu stilzwijgend hier te beluisteren, dat vonden we ook niet kunnen. Onze fractie is verontwaardigd over nu en we willen terugtellen tot 2023. Het is een schande. Want toen is er een goed nieuwsshow gebracht. Toen is er gezegd, we hebben een intentie om een ruimte te huren of zelfs later aan te kopen om bijvoorbeeld een reeks van activiteiten onder te brengen. Bijvoorbeeld, kom maar af, weggeefwinkel, eventueel archief zou er kunnen komen, de uitleendienst van de Klinker. Het ging over 1100 vierkante meter en de burgemeester zei toen, we kunnen daar veel mee doen. De meerderheid sprak toen van een opportuniteit en de gemeenteraad sloot zich daar dan ook op het einde van die bespreking bij aan. Omwille van de sociale doelen die daar toen geopperd zijn. Hè, want de mensen, dat zijn de woorden die toen gebruikt zijn vanuit de meerderheid, want de mensen die het onze maatschappij het hardst nodig hebben, die gaan we hiermee steunen. U moet dat debat een keer herbeluisteren allemaal. Hè. We weten allemaal, geschiedenis is een heel interessant vakgebied. We kunnen eens gaan kijken naar wat toen allemaal gezegd is geweest en ook naar de opmerkingen en de bedenkingen die toen gemaakt zijn, ook door onze fractie. Het was toen trouwens Nelen die de tussenkomst deed. En dat we zeiden van, ja, die intenties zijn niet duidelijk. Het is geen duidelijk beleid dat jullie brengen. Ja, armoedebestrijding staat centraal. En we zien dat nu nog, hè, dat we daaraan werken met weggeefpleinen bijvoorbeeld, de dag van verzet tegen armoede. Maar dit pand heeft aan armoedebestrijding of aan bepaalde sociale doelen niets bijgedragen. Integendeel, Thomas gaf het al aan, de kost van deze overeenkomst, deze dading, is dermate dat het alweer een impact legt op onze meerjarenplanning. De vuilbak, spreekwoordelijk, staat daar. Wat zou je niet allemaal kunnen doen, bijvoorbeeld met die tienduizenden euro's? Er lag toen geen concreet plan op tafel en het kostte ons nu en dus ook de voorbije maanden handenvol geld. Dat niet naar kom maar af gaat. Dat niet naar weggeefinitiatieven is gegaan, naar armoedebestrijding. Het is niet naar archiefbeheer, uitleendienst. Er werd toen een idee geopperd rond een plek voor de dierenvoedselbank. Daar is het niet naartoe gegaan. En we hebben inderdaad, CD&V heeft toen al aangegeven, dat het niet budgetair duidelijk was hoe we dan die koopoptie zouden lichten en dat er geen zekerheid was voor de langere termijn zonder een concreet plan. We gingen wel 5000 euro per maand betalen en we zullen later nog wel zien. Het samen nadenken met verenigingen is toen ook geopperd van is dat goed gebeurd en is daar een goed plan voor als ze samen aan gewerkt hebben, maar dat was blijkbaar niet de sterkte van de toenmalige bestuursploeg. We hebben toen die grieven heel duidelijk verwoord. De doelen van jullie waren niet helder en dat komt nu als een boemerang terug in het gezicht van de meerderheid. Helaas, ten koste van de belastingbetaler, helaas ten koste van onze sociale organisaties en de kansen die middelen zouden bieden in het toekomstig meerjarenplan. En er werd toen in de gemeenteraad in december 2023 al een projectie gedaan. We zullen in december 2025 dan nog kijken wat we verder gaan doen. Gaan we het verder huren? Gaan we investeren in het pand? Gaan we het kopen? En wat doen we nu? We maken een akkoord met een verhuurder die ons nog eens extra geld kost, terwijl, kom maar af, geen korte en geen lange termijn oplossing heeft gekregen. Ik zei het bij het begin, het is een schande.
Ik denk dat ik in naam van ons drieën even mag spreken, ook al zijn wij drie aparte entiteiten. Maar ik herinner mij dat als het over dat pand ging, dat dat eigenlijk mijn allereerste tussenkomst was. En ik heb die tussenkomst gedaan en ik heb daarin de vergelijking gemaakt met de aankoop van een Porsche als een gezinsbudget. En er werd toen heel lacherig op gereageerd met de melding dat het zelfs niet de Porsche van Tom Waas was. Dat het gewoon geen Porsche was, dat het zelfs niet de Porsche van Tom Waas was. Ik weet niet of dat jullie weten voor hoeveel dat het wrak van de Porsche van Tom Waas verkocht is. Ik zal het u zeggen, de koper heeft zich in het zak laten zetten voor 42.000 euro. Met andere woorden, het is drie keer de Porsche van Tom Waas. Dus ook wij vinden dat een schande.
Dank u wel.
Ja. Collega's, dank u wel voor jullie tussenkomsten. Ik wil er even aan herinneren dat we deze beslissing in het begin van deze bestuursperiode hebben genomen om dat contract stop te zetten. Ik heb dat toen ook verdedigd. Ja. En dat is, ik heb dat heel eerlijk ook toegegeven, dat dat waarschijnlijk, en niet alleen waarschijnlijk, zeker gewoon een foute beslissing was om dat pand te huren. Die discussie hebben we een aantal maanden geleden heel lang en heel uitgebreid gevoerd. En het enthousiasme van de toenmalige ploeg was effectief enthousiasme om een oplossing te vinden. Waarschijnlijk zijn we daar in ons enthousiasme aan voorbij gegaan. Ik geef dat ook gewoon toe. Ik ga daar niet over discussiëren. Sommige beslissingen zijn goed en sommige beslissingen af en toe, in de vele beslissingen die er moeten genomen worden, maken mensen ook wel eens verkeerde beslissingen. Het was goed bedoeld en het is verkeerd uitgedraaid. Maar die discussie is in het begin van dit jaar gevoerd. We hebben toen ook gezegd, en ik denk ook door de oppositie aangehaald, dat dit een vast huurcontract was dat gedurende 2 jaar zou lopen. Ja? Je moet dan ook eerlijk zijn in hetgeen hier nu op de agenda staat. Wat hier nu gebeurt is dat we vroeger dan die 2 jaar dit contract kunnen beëindigen. Met andere woorden, het was een slechte beslissing, maar ze had nog langer kunnen lopen. En door nu dit contract met een dading te beëindigen, zijn we er vanaf. Is dat dan misschien een kleine silver lining aan een slecht dossier? Ja. Het is afgelopen, we maken een dading en we zetten er een punto achter. We hebben daar ook gezorgd, onze voorzorgen genomen, om ervoor te zorgen dat we dit niet meer voor hebben. Er is ondertussen op de stad een dienst gebouwen. Dat zijn mensen die professioneel en elke dag bezig zijn met grondig te kijken naar wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. En het is geen geheim dat het beheren van patrimonium in het algemeen voor heel wat steden en gemeenten geen makkelijke opdracht is. Ook voor ons niet. Maar als we kennis maken met de diensten, nodig ik jullie uit om kennis te maken met de mensen van onze dienstgebouwen die heel professioneel en nauwkeurig dingen in kaart brengen en die er ook voor zullen zorgen dat dit niet meer gebeurt. Meer heb ik daar eigenlijk niet over te zeggen. We kunnen het contract vroegtijdig beëindigen. Ik vind dat een goede zaak. Ook dat er advocatenkosten, juridische kosten en gerechtelijke procedures niet moeten doorgaan, vind ik ook een goede zaak. Maar het blijft een slecht dossier. Dat is wat hier nu vandaag voor ligt. En als ik even mag zeggen, Thomas, ik nodig u toch uit om zeker vandaag of morgen of dit weekend naar het Stedelijk Museum te gaan, waar op dit moment een prachtige opstelling staat over de Tweede Wereldoorlog, waar vandaag heel wat schoolkinderen ook uit het Aarschotse zijn langsgekomen, die wel degelijk iets hebben bijgeleerd over de geschiedenis, over onze geschiedenis. Ja, Thomas.
Daar zal ik zeker eens gaan kijken. Oké, akkoord, hè, die beslissing is begin vorig jaar verdedigd, maar als we het dan inderdaad moeten hebben over die dading, dan stellen we ons daar toch ook wel enigszins vragen bij. Hè, en zeker voor de referentie van de mensen die thuis volgen, hè, wat dat er dus effectief bekomen is, is een vermindering van 3 maanden huur op 24. Hè, dus dat is 15.000 euro op dat totaalbudget van. En daar staat dan wel nog tegenover dat er ook nog een schadevergoeding van 2000 euro, rente van 3000 euro. Hè, dus dat betekent nog 12.000 euro minder ten opzichte van het huidige contract. En daarbij zijn dan nog niet eens de kosten van de notaris of ik weet niet, de advocaat die dat die dading heeft opgesteld voor de stad inbegrepen. Dus ik denk, om hier nu te zeggen, dat dit de allerbest mogelijke afhandeling is. Hè, en dat is dan misschien het verwijt naar deze ploeg ook. Arifa, dan denk ik dat we daar ook... We stonden in een slecht uitgangspunt. Hè. Ik denk dat deze coalitie in de vorige legislatuur een zeer slechte onderhandelingspositie gecreëerd heeft om daar ook vroeg onderuit te kunnen. Maar we moeten nu ook niet doen alsof we enorm veel winst geboekt hebben door ijzersterk te onderhandelen. Dat gaat hoop en al over minder dan 10% van het totale budget dat er verloren is gegaan.
Ik dacht dat je nu ging opsommen wat je met 15.000 euro kan doen. Hè. Ik wil toch even zeggen dat dit een contract was. Ja, ik heb dat in januari direct gezegd. Het is een van de eerste dingen die we met deze ploeg hebben gezegd. We zetten dat contract stop. Maar je zit wel vast aan een contract. Het was een vast contract voor 2 jaar. En die clausules waar jij naar verwijst, die stonden in dat contract. Met andere woorden, als je dat contract niet wil naleven, dan kan je naar de rechtbank gaan. En dan kan je het voor de rechtbank uitvechten. En in dat geval heb je advocatenkosten. Dat heeft geen zin, want je gaat dat ook verliezen, want er is een contract gesloten. Dus je moet proberen om te zeggen, wat kan ik hier, hoe kan ik hier van een slechte situatie nog een betere situatie maken? Dat is alles. Is dat goed? Nee, dat is niet goed. Je hoort mij dat niet zeggen. Maar is het beter dan het te moeten uitdoen? Ja, het is beter dan het te moeten uitdoen. En for the record, dit is door onze eigen huisjurist mee onderhandeld. In huis, geen extern advocatenkantoor en hier zijn geen notarissen aan te pas gekomen. Dit is in overleg met de nieuwe eigenaar, want ook dat is een van de elementen in het dossier. Dat is dat in het verleden de gesprekken waren met een vorige eigenaar en het nu over een nieuwe eigenaar ging. Goed, ik vind dat gewoon belangrijk voor het verslag dat die dingen juist zijn, omdat jij de indruk kwekt dat er nog voor andere verborgen kosten zouden zijn. En dat is absoluut niet het geval. Hè. Maar goed, we hadden ook stilzwijgend kunnen zeggen, we doen niks, we doen dat helemaal uit en we stoppen dat in de begroting van volgend jaar. We hebben hier de openheid in een heel moeilijk dossier voor iedereen, in de ogen kijkend. Dit was slecht, we doen wat we kunnen en dit zal niet meer gebeuren.
Oké. Okay. Dank u wel allemaal. We moeten hier natuurlijk nog over stemmen. Wie is voor? Goed. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Ja, dank u wel. Dan hebben we de beheersovereenkomst tussen de stad Aarschot en het AGB Aarschot. En daar zijn enkele aanpassingen gebeurd. Heeft vooral met het beheer van de zalen te maken. Zijn er daarover vragen? Ja, Petra.
Ik zag niet welke aanpassingen dat er gebeurd waren.
Ja. Zullen we even toelichten?
Ja, de financieel directeur is ook hier om dat toe te lichten, maar het gaat voornamelijk over dingen die ondertussen niet meer in het AGB zitten, die daar zijn uitgehaald en wat nog moest aangepast worden. En in de toekomst ook dingen die niet meer in het AGB zullen zitten. Het is namelijk zo dat we de zaal Den Akker en ook de zaal in Gelrode, denk ik, uit het AGB zullen halen. Jullie weten dat we met deze bestuursploeg een oefening gestart zijn om alleen nog dingen in het AGB te steken die werkelijk in dat hele verhaal een plaats hebben. Maar voor wat Rilaar en Gelrode betreft zijn die zalen volgens ons afgeschreven en kunnen die uit het AGB gehaald worden. Voor de bijjaard moet ik dat verhaal niet herhalen. Dat is twee bestuursploegen geleden in het AGB gestopt met een verdienmodel, wat eigenlijk alleen maar geld gekost heeft en waar we BTW hebben moeten bij opleggen. Dus ik denk dat dat goed is dat er af en toe eens kritisch gekeken wordt naar wat er in het AGB zit, want dat bespaart de stad ook heel veel geld.
Goed, dan moeten we daar nog over stemmen. Wie is voor? Ja. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Ja. Dank u wel. Dan is er een kennisgeving van de organisatiebeheersing, het rapport 2024-2025. Dat is... Ja, Matthias, jij mag daar direct, maar ik wil daar toch al eventjes onze algemeen directeur mee feliciteren, want dat is wel een serieus rapport dat er daar is opgesteld geweest. En als je dat leest, kan je toch wel zien wat dat er allemaal gebeurt op zo'n stad. Dus toch eventjes een applausje voor onze algemeen directeur. Ja, Matthias.
Natuurlijk, voorzitter, als u zo op die manier al het veld vrijmaakt, hè. Want dat is ook hetgene waar ik wil mee starten. Onze waardering van onze fractie voor de algemeen directeur en de administratie. Omdat in dit rapport, en het komt elk jaar terug, het is trouwens een heel omvangrijk rapport, krijgen we een duidelijk beeld over de duidelijke inzet die onze diensten doen voor onze stad. Om dat op een transparante en professionele manier te organiseren. Hè, de inspanningen rond procesoptimalisatie, risicobeheersing, zoals het dan heet, die zijn niet min en die verdienden inderdaad ons applaus. Maar wij zijn natuurlijk oppositie, dus wij willen toch graag drie kanttekeningen maken of drie suggesties naar de volgende jaren maken. En eentje is hier al een paar keer aan bod gekomen, dat is het ontbreken van een deconnectiebeleid voor onze werknemers. Er staat in het rapport heel wat inspanningen te lezen rond welzijn en de HR-processen. Maar ik stel vast dat we nog steeds geen uitgewerkt deconnectiebeleid hebben. Daar ben ik enkele gemeenteraden al een paar keer op teruggekomen. En ik geef nog eens aan, dat is natuurlijk wel een verplichting, een federale verplichting. En in een tijd waarin dat burn-outs en stress echt wel een risico vormen, is het essentieel dat onze medewerkers van de stad Aarschot zich ook mogen loskoppelen van het werk. En dus ik vraag toch dat dit kan opgenomen worden en hopelijk dan in het rapport van, het zal dan 2026 zijn, terugkomt. Tweede is wat het communicatiebeleid betreft. Daar zien we heel terecht dat er wordt ingezet op essentiële infodoorstroming, onder meer via intranet. We hebben de besluitenlijsten, maar we hebben ook onze externe communicatie. Denk aan de sociale media. Daar is ook fel op geïnvesteerd in de vorige legislatuur en ook in deze. Maar ik vraag toch wel opnieuw een stuk naar een communicatiestrategieplan, omdat we toch wel bepaalde zaken zien die volgens ons moeilijker de toetsstenen van goede overheidscommunicatie, zoals bijvoorbeeld de organisatie Kortom, voorschrijft. Ik heb het dan in het bijzonder ook over het in beeld brengen van politieke mandatarissen in overheidscommunicatie. En een derde is de omgevingsanalyse. Daar lezen we van dat die gestart is in de tweede helft van 2024. We zijn nu september 2025. Over enkele weken komt het meerjarenplan op de agenda van deze raad. Die omgevingsanalyse vormt natuurlijk wel de basis samen met de missie van het bestuur, waarin dat de strategische keuzes worden gemaakt. En, waarin dat we behoeftes detecteren, waar dat we met het meerjarenplan mee aan de slag willen gaan in de volgende periode. En ja, als die al klaar is, zouden we die misschien wel al kunnen bekijken. Want het maakt een integraal deel uit van het meerjarenplan. Maar wij hebben natuurlijk niet zoveel dagen dan dat jullie al hebben gehad voor een meerjarenplan voor te bereiden. Dus voor ons in onze rol als gemeenteraad lid in de oppositie zou het wel fijn zijn als we die behoeftestudie, en die zou toch moeten klaar zijn, denk ik, na al die maanden, dat we die al kunnen inlezen. Dus ik geef die drie suggesties mee. Goed bestuur vraagt ook dat wij in onze rol ook dat op een goede manier doen, dat we durven kritisch ook zijn, zeker als het dan bijvoorbeeld gaat over het welzijn van onze medewerkers. Dus directeur, neem dit dus zeker mee naar het managementteam, maar laat het, want het zijn kritische opmerkingen, laat het duidelijk wel voorafgaan door die pluim die we hier allen hebben gegeven voor het werk van onze diensten.
Oké, ja.
Mag ik daar?
Ja.
Wil je andere opmerkingen maken? Doe maar.
Ja, Petra, doe maar eerst voor...
Ik wilde eigenlijk een gelijkaardige opmerking zoals Matthias. Dus dank u wel voor iedereen die aan dat rapport heeft gewerkt. En inderdaad, we veronderstellen dat het nieuw meerjarenplan toch al wel in de pipeline zit. En de bijhorende budgetten, dat die ook al neergepend zijn, hopelijk. We kijken dan ook in het bijzonder uit bijvoorbeeld naar wat er gaat gebeuren met het bijzondere basisonderwijs. Gaat die school nu worden gebouwd of niet? Er zijn nog een aantal punten dat wij zouden benadrukken. En we zijn natuurlijk wel benieuwd of die er gaan inzitten. En als het over financiën gaat, dan zijn we ook toch wel eens benieuwd naar welke budgettaire beleidsruimte dat er nog gaat zijn voor deze legislatuur. We zijn nu september. Het moet neergelegd worden in december 2025 ten laatste. We hopen dat we dat ruim op voorhand gaan krijgen, zodanig dat we toch een ruim op tijd, onze tijd kunnen nemen om dat te bekijken. We hebben nog een mail gestuurd naar Isabel om te vragen of dat de omgevingsanalyse al klaar was. Want we hebben dat recht ook om in lopende zaken ook inzage te krijgen.
Ja, dankjewel Petra.
Over de omgevingsanalyse, zo dadelijk ga ik de algemeen directeur aanbod laten. Collega's, ik weet dat. Dat is een spannend jaar. Dat is een eerste jaar. Dat is nieuw. We gaan een meerjarenplan maken. We zijn daar uiteraard volop mee bezig. Maar we hebben daarvoor tot het einde van het jaar. En dat is in heel Vlaanderen zo. Hè. Dus ik wil maar aangeven. De vakantie is voorbij. Ook wij zitten opnieuw in de startblokken. En dat komt eraan. Hè. We kunnen ook niet anders. Bedoel, je gaat niet op je honger blijven zitten. En we gaan dat ook uitgebreid bespreken. Dat wil ik gewoon aangeven. Matthias, uw opmerking over de communicatie, dat moet me echt van het hart. Je zegt, daar komen mandatarissen aan bod. Weet je wie er 3 dagen geleden op de communicatie van de stad te zien was? Jij. En dat is niet de eerste keer, dus daar komen mandatarissen aan bod. Thomas heeft daar een keer in volle glorie met zijn kinderen opgestaan, omdat hij toevallig op een activiteit was waar foto's genomen zijn. Dus allez, zoek daar niks achter. Ik vind dat heel fout als je die suggestie doet. Het was toevallig een loop en je bent een goede loper. Wel, jij komt daar in beeld doorgelopen. Dus wij maken daar echt niet eens een onderscheid. Hè. Wij proberen gewoon het beleid van de stad te laten zien en ik kan zeggen... We kwamen van een situatie waarin we niet eens een Facebookpagina hadden, terwijl Facebook op dat moment al heel erg alive en kicking was. We hebben dat met onze communicatiedienst uit de grond gestampt en dat werkt behoorlijk goed. Ondertussen is daar Instagram bij, worden er reels gemaakt, kan dat beter? Ja, natuurlijk kan dat beter, maar er is precies werk gemaakt van een visie, van een professionalisering. En ik krijg van heel veel andere gemeentebesturen vaak complimenten over de professionele manier waarop de communicatie in Aarschot gedaan wordt. Dat wil ik echt zeggen en ik wil dat hele team dat daar zit ook graag verdedigen. Tot slot, dat deconnectiebeleid, ja, dat is voor ons iets waar we een stukje mee worstelen en over nadenken. Jullie gaan niet alleen een meerjarenbeleid krijgen, jullie gaan ook een aangepaste rechtspositieregeling krijgen voor het einde van dit jaar, want daar hoort dan ook een onderhandeling bij, dus daar ga ik nu nog niet dieper op in. Die gesprekken met de vakbonden lopen volop. En natuurlijk hebben medewerkers het recht om ook gedeconnecteerd te zijn, maar in sommige functies en voor sommige taken vragen wij ook wat meer flexibiliteit en is het soms gewoon niet mogelijk om te zeggen we deconnecteren. Sommige functies, ik denk aan onverwachte zaken die gebeuren, je houdt het niet voor mogelijk, maar er zijn echt wel medewerkers van ons die op de meest moeilijke uren toch bereikbaar zijn en toch klaarstaan. En die ook begrijpen dat dat voor een stukje bij de noodzaak van een stad hoort. Als er iets nodig is... En of jij nu burgemeester bent of ik ben burgemeester, dan ga je echt niet zeggen, sorry, kom maandag even terug, want we zijn gedeconnecteerd. Dat gaat niet. Het is een stad en die stad moet draaien en die draait 7 dagen op 7. Dat is voor de burgemeester zo, dat is voor de medewerkers voor een stuk zo, maar ik begrijp dat daar een evenwicht moet gehouden worden en dat we dat in de gaten moeten houden. Ja? Dat omgekeerde telt ook. Hè? Dus dat geef ik mee en dan wil ik daarna, voor wat de omgevingsanalyse betreft, misschien de algemeen directeur even aan het woord laten. En ik denk, Thomas, dat er ook, of Petra, dat er ook, dat zij ook geantwoord heeft op jullie vraag daaromtrent.
Ik wil jullie graag eerst bedanken voor de aandacht waarmee jullie het rapport hebben gelezen. Ik denk dat ook dat misschien wel een applausje verdient, want ik vind het zelf een omvangrijk rapport, maar het is elk jaar wel verwonderlijk om vast te stellen, als je alles oplijst, hoeveel er inderdaad wel gebeurt, ook voor mezelf, is dat soms wel verrassend als dat rapport wordt gemaakt. Dus ik vind het fijn dat jullie waardering uiten naar mij toe, maar ik wil die heel graag doorgeven aan alle mensen in onze organisatie die elke dag werken aan een professionele organisatie, een degelijke risicobeheersing, het behalen van doelen, zorgen dat we toch zo goed mogelijk proberen te doen wat we moeten doen. Dus ik vind dat die pluim zeker heel vele anderen toekomt. Maar dank je wel voor de waardering, dat is fijn om dat te horen en ik geef ze heel graag door. Wat de omgevingsanalyse betreft, ik moest inderdaad nog antwoorden, excuus. Ik heb drukke dagen gehad, maar ik wou aan de fractieleden van Groen, die de vraag hadden gesteld, inderdaad nog laten weten dat de omgevingsanalyse er in een eerste draft is. Maar dat we daar nu nog volop een leesbaar en een coherent geheel van aan het maken zijn. Dus we hebben zowel bij externe bronnen informatie verzameld, statistische informatie. We hebben de gemeente- en stadsmonitor gebruikt, waar ook een schat aan informatie in zit, dat weten jullie ook. Dat is een heel degelijke basis voor de externe analyse. Daar zijn de relevante, de volgens ons relevante gegevens, data, zijn daar allemaal uit verzameld. We hebben ook een interne omgevingsanalyse, ook opnieuw in een draft klaar. Maar de eindredactie is nog volop bezig en we willen jullie graag gewoon een degelijk en een deftig document voorleggen. Dat ook makkelijk leesbaar is en dat samenhangend aan elkaar hangt. Maar... Het zit echt in de pijplijn. En uiteraard hebben jullie het recht, als jullie Als jullie al een tussentijdse versie willen zien, maar die hangt dan nog een beetje met haken en ogen aan elkaar. Ik denk dat jullie wel weten dat we er ook altijd zijn. Hè. Maar wij leggen jullie liever dan een deftig document voor, als we zelf mogen kiezen.
Dankjewel. Dat is oké, hoor, Christy.
Het komt er dus wel aan. Ja, Matthias.
Ja, dankjewel. Ik denk dat het woord risicobeheersing dat je daar ziet, dat inderdaad ook wel wil zeggen dat er dingen op ons afkomen. Of dat je nu in een bepaalde privéorganisatie als bedrijf zit, of je zit in een organisatie met publieke doelen, of in dit geval een lokaal bestuur, ja, dan komen er uitdagingen op je af. Het woord evenwicht vind ik wel goed gevonden in deze, omdat je inderdaad altijd gaat kijken van wat kan niet, hoe kunnen we ergens ook onze mensen, als het dan bijvoorbeeld over deconnectie gaan, ook wel een beetje die stretch vragen. Maar een deconnectiebeleid kan daar rekening mee houden. Je kan inderdaad gaan zoeken naar bepaalde evenwichten. En er zijn ook verschillende rollen in een stad. Ik kan me inbeelden dat voor een burgemeester op een andere manier is. En dat je niet kan deconnecteren, want je bent 24 uur beschikbaar. Maar dat hoeft niet voor elk personeelslid daarom te zijn. En dat bepaalde diensten in dat opzicht die stretch wel inderdaad zullen moeten doen. Maar dat kan perfect passen, zo'n evenwicht in een deconnectiebeleid. En laat dat toch ook wel een stukje het gegeven zijn rond die communicatiestrategieën. Hè. Ook daar zijn evenwichten in mogelijk die rekening houden met inderdaad de aarschottenaar in beeld. En in tegenstelling tot vroeger dat ook mandatarissen in beeld komen. Daar op zich wil ik geen punt van maken, maar we moeten wel zien dat wat dat betreft, de toetssteen die ik zeg van kortom, daar zijn aanbevelingen in, dat we daar ook de nodige evenwichten, nuances in vinden om ons allemaal beter te maken. Beter dan dat het ook bij de communicatiedienst al heel goed wordt uitgewerkt.
Voilà, alles wordt nog beter. Goed, dat was een kennisgeving, daar moeten we niet over stemmen. Dan gaan we naar het volgende punt, Interleuven, aanduiding van de vertegenwoordiger in de stuurgroep, kostenderende vereniging. En we stellen daarvoor om de heer Stefan Kalster aan te duiden als vertegenwoordiging. Nu, dat moeten we met een geheime stemming beslissen, dus mag ik jullie allemaal vragen om naar het punt van de gemeenteraad te gaan in de e-notulen om daar die stemming uit te voeren. Dus dat is het punt GR 2025-206. Via het tabblad stemming kan u de stemming uitvoeren. Ja, punt is unaniem goedgekeurd. Dank u wel daarvoor.
Hola, ja.
Proficiat, Stef. Het volgende punt is Canvas BV. Daar hebben we een aanstelling van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Zonecomité Noordoost. En daar stellen we voor om Gilles Schelles als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te stellen. Graag ook geheime stemming via de e-notulen, dus bij het volgende punt.
Iedereen kunnen stemmen? Oei. Misschien dan nog eens proberen eventjes uitgaan en terug erin. Oké, dank u. Ja, unaniem goedgekeurd. Dank u wel allemaal en proficiat, chill. Het volgende punt is het informatieveiligheidsplan 2024-27. Dat is een kennisgeving, daar is geen stemming over nodig. Dat is inderdaad een heel mondje vol wat dat daar allemaal in staat. Daar komt heel veel op ons af. Dus voordat ik u even het woord geef, Matthias, wil ik nog zeggen dat wij voorstellen om dat eens op een commissie verder te bespreken en misschien met onze DPO een keer wat toelichting te geven over alles wat op ons afkomt.
Ja, inderdaad. En dit betreft, want daarnet werd het gezegd dat de uitnodiging van de commissie voor volgende maandag over informatieveiligheid en privacy gaat. Dus ik denk niet dat het wat dat betreft, want dit is een kennisgeving, dat het wat dat betreft een issue is, dat het later komt. Wezen het wel dat er zelfs nog een gerelateerd punt komt rond privacy en informatie. Ja. Daar zie je ook dat die timing wat wisselt. Documenten lijken mij, dus loopt nu eigenlijk al een beetje vooruit aan de beslissing die we zelfs dienen te nemen. Mm-hmm. Documenten lijken mij inderdaad goed uitgewerkt en verdienen zeker nog wat duiding voor ons als meer leek. Maar we gaan dat wel goedkeuren. Maar ik wil toch eens even horen van u misschien, als u bent ook verantwoordelijk voor IT, hoe dat die verhouding is tussen beiden. Want aan de ene kant heb je dus die informatieveiligheidsplan, wat dan dateert van 24. En het andere lijkt mij meer gefocust op privacy, maar in de notas die erbij zitten, in de Excel's die erbij zitten, komen het eigenlijk wel overeen. Dus wat is de relatie tussen beide punten, punten die ook spiegelpunten krijgen in OCMW?
Ja, dus langs de ene kant hebben we inderdaad dat informatieveiligheidsplan. Dat is iets dat de afgelopen jaren in de picture gekomen is. Dat is een beetje een algemene beschrijving van ja, wat moeten we doen en de rollen en de rechten en wie is er allemaal betrokken en wie binnen de organisatie, wie draagt ook mee de verantwoordelijkheden en dergelijke. En dat andere, die Excel dat jullie ook hebben gezien, dat plan, dat is echt het actieplan. Wat houdt dat dan allemaal concreet in om te gaan doen? En dat is eigenlijk opgesplitst in een aantal verschillende elementen. Hè. Je hebt daar het informatie security management systeem, zoals we dat dan noemen. En dat is dan ook opgesplitst. Oké, wat kunnen we mensen, waar moeten we op letten bij de mensen? Dat is bijvoorbeeld gewaarwording naar phishing, naar dergelijke dingen. Dat doen we nu al. Daarnaast hebben we ook, wat moeten we fysiek gaan doen? We zetten in op netwerkbeveiliging en dergelijke meer. We moeten zien dat alle systemen two-factor authentication zijn. Dus dat zijn eigenlijk alle technische dingen dat we doen. Maar natuurlijk, met heel het gebeuren van NIS2, komt er ook heel veel, moet ik dat zeggen, planmatig op ons af. Dus alles wat dat we doen moet ook helemaal beschreven zijn. Dus dat moet ook allemaal uitgeschreven zijn. Dat moet in plannen gegoten worden. Continuïteitsplannen, informatiebeheersplannen. Dus daar komt eigenlijk ook heel veel, ik noem dat het schrijfverhaal erbij. En oké, ik zeg niet dat dat niet nuttig is natuurlijk, maar dat is natuurlijk een grote belasting ook dat erbij komt, omdat je dat allemaal ook in kaart moet hebben. Wat ga je doen als? Wat ga je doen als dit? Wat ga je doen als dat? Hoe kan je iets restoren? Wat moeten we eerst kijken als we een cyberaanval hebben? En dat zijn allemaal heel verschillende punten en daar zijn heel veel acties bij. En je ziet dat ook, verschillende acties zijn nu al gedaan, maar er zijn er ook heel veel die to-do zijn, die dat we aan het bekijken zijn, die dat we in kaart aan het brengen zijn. Dus het is echt wel een heel groot werk. En we doen dat volgens de ISO 27001 certificering. Proberen we daar een beetje in te betrekken, zodat we al die punten die daar worden aangehaald, eigenlijk rond die informatieveiligheid, zodat we dat op die manier in kaart hebben. Dus dat is een heel groot werk en daar komt heel wat bij kijken. Ja, zeg maar.
En als je nu ASN2-vragen misschien nog hebt, je spreekt over certificering, je spreekt over standaarden die we dienen te volgen, dat is ook Europees in kader gebracht. Mm-hmm. Dienen wij dat ergens te uploaden bij een bepaalde keuringsinstantie, een Vlaamse overheid, Europa? Dat is de eerste vraag. En tweede vraag, keuren dat dan straks ook goed. En in de mate van dat er opmerkingen komen, in welke mate is zo'n beleidsplan, dan eigenlijk het luik IT dat we straks goed te keuren hebben, kun je daar inderdaad terug mee naar de gemeenteraad gaan om te verbeteren? Of is dat een soort van vaststaand gegeven?
Nee, dat, dat is een continue cirkel. Hè. Je gaat iets maken in de zin van je gaat iets bijsturen. Je gaat kijken dat dat gaat werken. Hè. Je gaat dat checken. Als er dan moet bijgestuurd worden, ja, kan je daar bepaalde dingen in gaan bijsturen. Dat is dus eigenlijk een continu actieplan dat we daar moeten nemen. Nu, voor wat betreft die certificeringen, ik zeg niet dat wij als stad zelf een ISO-certificaat gaan halen, maar we moeten daarop letten dat als we dingen gaan aankopen of als we dingen gaan met bepaalde partijen in zee gaan, dat die eventueel wel een ISO-certificering hebben. Hè. Dus we kunnen zoveel mogelijk proberen te handelen naar die certificering. Binnen onze eigen diensten. Wij gaan daar niet geraken. Hè. Het is niet de bedoeling dat Stad Aarschot voor ICT een ISO 27001 certificaat heeft, dat zeg ik niet. Maar wij volgen wel een beetje de richtlijnen die zo'n certificering oplegt aan bedrijven. En we kijken daar hoe dat we eigenlijk daarmee kunnen ons een beetje aan aligneren om de best practices te hebben van wat dat je moet doen, hè, bij al die zaken. Dus dat is een beetje de filosofie die erachter zit.
Dank u wel.
Alsjeblieft.
Ik wou gewoon aanvullen, Matthias, de tekening staat er van plan, do, check, act, dat zo'n cirkel is. Daarmee dat ik ook dacht van dit is misschien eens een goed idee om op de commissie te brengen, want de Fransjes verstond ik, maar de tekst niet altijd zozeer.
Nee, dat is goed. We zullen daar verder over praten op de commissie. Oké, dat was een kennisgeving, daar is geen stemming nodig. Dan komen we tot de samenstelling van de gemeenteraadscommissie. Dat is natuurlijk een wijziging ook naar aanleiding van de tijdelijke verhindering van Hanne Goossens. En dan moeten we stemmen over de aanduiding van Marleen Verhagen om te voorzien in die tijdelijke vervanging. Dat is ook een geheime stemming, dus graag alsjeblieft naar de e-notulen weer gaan voor dit punt. Het punt is unaniem goedgekeurd, dus welkom Marleen in de commissies. Voilà, en dan hebben we hier inderdaad het volgende, dat is dat informatie- en privacybeleid en lokaal bestuur. Dus dat is het documentje waar dat we het net over gehad hebben en dat we dus in de volgende commissie ook zullen bespreken. Wie is voor? Ja, dat is unaniem denk ik, dank u wel. Dan hebben we het gemeentelijk toelagereglement voor de ondersteuning aan gezinsopvang en samenwerkende onthaalouders in het versterken van de opvangomgeving. Dat is de uitwerking naar aanleiding van het wegvallen van die luierzakken die we hier nu brengen. Zijn er daarover vragen? Nee? Oké, wie is voor? Ja, dank u wel. Nee. Dan hebben we het reglement projectsteun Wereldraad Aarschot. Daarover vragen? Nee, wie is voor? Goed, dank u wel. En dan hebben we het retributiereglement voor het afleveren van administratieve stukken door de dienst burgerzaken. Zijn er daarover vragen? Wie is voor? Ja, dank u wel.
Dan hebben we de kennisgeving van het besluit van de gouverneur over de goedkeuring van de begrotingswijziging 1-2025 van de politiezone. Kun je daarover vragen? Nee. Dan hebben we ook een kennisgeving van de rapportering door de financieel directeur over de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de voorgenomen financiële verbintenissen, de zogezegde visa, van de periode 1 januari tot 30/6. Zijn er daarover vragen? Nee. Dan hebben we ook nog een kennisgeving over de stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan en de opvolgingsrapportering eerste semester van het boekjaar 25. Zijn er daarover vragen? Nee, dank u wel. En dan hebben we de goedkeuring van het actueel kerkenbeleidsplan 25. Zijn er daarover vragen? Nee. Wie is voor? Ja, dank u wel. Nou, nee. Dan komen we tot de vragen van de raadsleden. En dan geef ik graag het woord aan CD&V voor de reflecterende huisnummers.
Excuseer. Wij hebben onze weer al eens een tussenkomst over gedaan in 2021. We zijn september, hè, binnenkort worden de dagen wat korter, hè, en voor de mensen, en ook sneller donker, hè, en voor mensen die zomaar een bezoekje brengen, is dat allemaal niet erg en geen groot probleem. Maar voor hulpdiensten zoals brandweer, politie, ambulance, maar ook verzorgend personeel, kan dat dus wel een probleem zijn. En kan het ook van levensbelang zijn dat die mensen daar natuurlijk tijdig zijn. Hè? Want het zou wel eens verschil kunnen maken tussen leven of dood. Tijd is daar een zeer kostbaar iets. Dus het is heel belangrijk dat onze huisnummers van op de straat zichtbaar zijn, ook in het donker. Hè? En in omliggende gemeenten zoals Tremelo, Herselt, Scherpenheuvel, Zichem, werden al door de stad of gemeente reflecterende huisnummers systematisch bezorgd aan alle adressen. En onze partij heeft er dus inderdaad al eens op aangedrongen om dat eigenlijk ook in onze stad te doen. Hè. We pleiten niet alleen voor het plaatsen van reflecterende cijfertjes, maar ook om het actief te sensibiliseren bij inwoners. Hè, om eens te gaan kijken, is uw huisnummer eigenlijk ook goed zichtbaar? Hè? Je kan bijvoorbeeld extra nummers op je brievenbus hangen of zorgen dat er genoeg contrast is met de achtergrond. Maar ook voor appartementsgebouwen is dat belangrijk. Mensen staan daar vaak misschien niet bij stil, maar ook daar moet natuurlijk soms helaas verzorgend personeel komen, brandweer of ambulance. Die huisnummers moeten ook daar van buitenaf goed zichtbaar zijn aan de ingang met de juiste namen gekoppeld, zodat eigenlijk er daar geen tijd kan verloren gaan. Dus we zouden ook graag willen dat alle inwoners natuurlijk zelf eens een test doen. Hè. Is mijn huisnummer zichtbaar 's nachts zowel als overdag? Maar ik zou toch heel graag hebben dat wij als stad een voorbeeld kunnen zijn op het vlak van veiligheid. Want een veilige buurt, dat maken we samen. En het zou een eerste stap kunnen zijn dat de stad eigenlijk een reflecterend huisnummer zou kunnen aanbieden. Dus vandaar ook een beetje onze vraag, nogmaals, of er reflecterende huisnummers per adres kunnen aangeboden worden, zowel voor gewone adressen als voor appartementsgebouwen. Het gaat hier immers over onze veiligheid en het zou wel eens het verschil kunnen maken voor sommige mensen.
Ja, dankjewel.
Ja, dank u wel, Nele, voor de vraag. Ik denk dat het geen betoog behoeft dat we de grond van de zaak evident allemaal delen. Hè. Ik bedoel, als het over veiligheid gaat, denk ik dat daar geen partijkleuren bij horen. Dus dat is inderdaad wel belangrijk. En wat ik dan ook positief kan antwoorden, is dat we, en dat zal ik, Matthias, met onze communicatiedienst opnemen, een sensibiliseringsactie zal doen, waarbij we nog eens benadrukken waarom het zo belangrijk is dat je huisnummer goed zichtbaar is. Dat is niet alleen voor de post of voor bol.com in het slechtste geval, maar ook voor de veiligheidsdiensten op het moment dat ze op zoek zijn. Niet alleen zichtbaar, maar ook duidelijk als het donker wordt en zo verder. Dat gezegd zijnde, en daar ben ik dan ook duidelijk over, wij gaan geen grote groepsaankoop doen om al onze inwoners een reflecterend huisnummer te bezorgen. We hebben daar uiteraard over gesproken, maar we gaan dat niet doen. We hebben een dienst burgerzaken die op dit moment, net zoals heel vele andere diensten in Vlaanderen, in België, het heel druk heeft met de vervanging van paspoorten, ID's en dat soort zaken. Ik moet ze daar ook een pluim voor geven, want dat loopt behoorlijk goed. Maar dat is wel heel zwaar en heel veel gevraagd. Dus als je zoiets gaat organiseren, moet je daar ook personeel voor vrijmaken. Dan moeten die mensen dat allemaal komen halen. De ene doet dat wel, de ander doet dat niet. Daar gaat ook een serieuze kost verloren, denken wij. En dat is toch ook wat we horen in andere gemeenten, dat het niet is omdat je dat voor iedereen aankoopt, dat iedereen dat vervolgens ook komt afhalen. Dus na, of wat lief? Of ophangt. Ja, dat speelt ook mee. Dus na veel wikken en wegen, en ik begrijp de vraag, ja, we gaan sensibiliseren. Ja, we roepen op om je huis niet meer duidelijk zichtbaar te maken en zullen dat ook ondersteunen via onze communicatiekanalen. Maar nee, we gaan geen grote stedelijke aankoop doen voor alle inwoners.
Ik begrijp inderdaad dat, dat het op dit moment zeer druk is, maar onze vraag is van 21, dat is toch al een paar jaar geleden. Ik weet dat het altijd druk is op de dienstburgerzaken, maar misschien kunnen we onze vraag nog eens herhalen volgend jaar of binnen enkele jaren. En ik begrijp dat jullie zeggen van oké, niet iedereen komt het afhalen, maar dat zijn communicatiezaken waar je een oplossing kan voor zoeken. Hè. Je kan bijvoorbeeld aan mensen vragen om aan te vragen om zulke nummer te doen en het dan op bestelling te doen. Dus dan heb je geen kost die eraan verloren gaat. Hè. Dus ik denk een beetje, de redenen die ik hoor zijn volgens mij zaken die op te lossen zijn en zijn volgens mij zaken waardoor het wel zou kunnen voor de mensen die er graag gebruik van willen maken.
Ja, sterk.
Ik was gewoon even luid op aan het denken en ik dacht anders ook een suggestie voor de communicatiestrategie, ook aan de hand van wat Matthias gezegd heeft. Wat als we nu een mandataris volplakken met reflecterende huisnummers en een foto in de nacht trekken. Allee, ik denk dat heel Aarschot het dan wel zal opvallen hoe hard zo'n reflecterende huisnummer, die je gemakkelijk online kunt bestellen, zichtbaar is in het donker. Ik doe maar een suggestie.
Dank u wel daarvoor. Ik ging juist zeggen dat jij al een opvallend goede plaats hebt om zo'n huisnummer te kleven. dat zou te ver gaan. Dus,
Ja, Annick, jij wilde nog iets...
Die personeelsinzet van burgerzaken als het gaat over identiteitskaarten, dat is niet een probleem van dit jaar alleen. Dat gaat volgend jaar nog door. Het jaar erop gaat dat ook nog door. Wij moeten van alle inwoners... die golf verwerken, hè, want dat komt om de 10 jaar terug en dat duurt een paar jaar. En als dat dan achter de rug is, dan beginnen we aan de elektronische rijbewijzen. Dus ik wil maar zeggen, die mensen die staan permanent onder druk. En ja, je moet voor zoiets, voor die reflecterende huisnummers, daar moet je bijna een fulltime op zetten om dat allemaal te verwerken. Zelfs als je gaat alleen maar reflecterende huisnummers geven aan mensen die erom vragen. Dat is een constante instroom van mails die moeten verwerkt worden, aanvragen die moeten gedaan worden. En dat zit er op dit moment, en ja, ik vrees de eerstkomende paar jaar ook niet in. Dus ik denk dat het inderdaad best is, zoals de burgemeester zegt, dat we vooral gaan inzetten op communicatie, om de mensen te sensibiliseren, om hun huisnummer die ze nu al hebben, om die goed zichtbaar te houden.
Ja, nee. Ja, ik ga zeer graag in op het voorstel van Stef. Ik wil gerust met u op stap gaan met als sensibilisering beplakt met huisnummers. Dus ik vind het fijn dat er ook in oplossingen gedacht wordt en niet alleen in problemen. Want de dienst burgerzaken zal het inderdaad altijd druk hebben. Daar zijn wij het ons ook zeer van bewust. Maar goed, dingen komen op ons af. We zien dat er problemen mee zijn. Dan moeten we die oplossen en niet alleen zeggen we kunnen dat niet. Ik denk als we wat creatief zijn, dat we daar toch op zijn minst al wat mensen inderdaad kunnen voor sensibiliseren. Ik ga graag op uw aanbod in, Stef.
Oké.
Okay. It's a bad.
Wij kijken allemaal al uit naar deze campagne, Nele. Goed, dan komen we bij de volgende vraag. En dat is een vraag van de GroenFractie over de beperking van de werkloosheid in de tijd en de organisatie daarop.
Ja, collega's. Zoals jullie weten beperkt de federale regering de werkloosheid in de tijd. Hè. Dat betekent, of experten verwachten dat toch voor gemeenten een zware pil zal zijn om te slikken, in de zin dat er veel mensen vermoedelijk bij het OCMW zullen komen aankloppen. Van de Groenfractie zijn we daar natuurlijk bezorgd over en willen we graag vragen hoe ons aarschot OCMW erop voorbereid is. Hè. En, ik heb voor deze keer Ronnie zelfs 4 vragen meegenomen. Dat is eerst en vooral gewoon een idee van over hoeveel mensen gaat dat hier eigenlijk. Hebben we daar idee van? Zijn we daarop voorbereid door de hogere overheid? Hoeveel mensen zitten er dus in zo'n statuut? Hoeveel langdurig werklozen zijn er vandaag in Aarschot? Hoe bereidt het OCMW zich voor om deze mensen op te vangen? En is het OCMW daar voldoende voor bestaft om deze extra mensen te helpen? En wat is de financiële impact van deze beslissing op onze begroting? Op welke manier wordt dat ingecalculeerd in ons toekomstige meerjarenplan? Dank u wel.
Ja, dank u. Ja, dat is natuurlijk koffiediek kijken. Hè, dat hoeft geen betoog. Het is een nieuwe maatregel. Het zal voor de eerste keer zijn dat werkloosheidsuitkeringen beperkt zijn in de tijd, met uitzondering dan van de wachtuitkeringen voor jongeren. Dat is in het verleden al goedgekeurd. Maar eigenlijk weet vandaag niemand exact te zeggen, als je een groep hebt die langdurig werkloos is, hoeveel van die mensen naar het OCMW zullen stappen, hoeveel er alsnog een job zullen vinden en hoeveel gewoon geen inkomen zullen vragen. Dat is niet Gwendolyn Rutte die dat zegt. Hè. Dat is de algemene consensus van het allerhoogste niveau in ons land tot bij alle gemeenten. Dat is natuurlijk voor ons als gemeente absoluut niet gemakkelijk, zeker niet voor onze diensten om daar dan op te antwoorden. Dus wij moeten het doen met schattingen en de algemene aanname, zoals die vandaag gebeurt, is dat men zegt dat die groep van mensen zou uiteenvallen telkens in een derde. Een derde van de groep die vandaag een werkloosheidsuitkering heeft, zou wel naar het OCMW stappen. Een derde zou dat gewoon niet meer doen en een ander derde zou toch aan de slag kunnen geraken. Opnieuw, niet mijn interpretatie, ook niet die van onze financiële dienst, maar de algemene gangbare redenering die men ons meegeeft om een projectie te kunnen maken. Dat is niet simpel. Hè? Als je dat wil weten, dan zou dat over een 40-tal mensen gaan in Aarschot, als die 1/3 regeling zou kloppen. En dat wil zeggen dat we vandaag ongeveer 317 mensen hebben. Ik zeg nu wel vandaag, pak me dat niet op, het kunnen er 16 of 18 zijn. Dat is elke keer als er een bijzonder comité samenkomt een andere afweging. Maar een 300-tal hebben het vandaag en er zouden er volgens die 1/3 regel dan een 40-tal kunnen bijkomen. Dat is natuurlijk een behoorlijk aantal, dus dat zal ook wel een inspanning vragen. We hebben daar een VVSG-tool gekregen, dus voor de Vereniging van Steden en Gemeenten, om een projectie te maken. Maar tegenover die projectie staan uitgaven, dat is evident, maar ook inkomsten. De federale overheid had bij het begin geld voorzien om de gemeente, in dit geval moet ik zeggen de OCMW's, te compenseren. Voor de zomer is er een politiek akkoord gemaakt waarbij dat bedrag zal worden opgetrokken. We hebben dus meer geld te verwachten dan aanvankelijk bekend, maar ik moet er meteen bij zeggen dat wij nog geen details, en ik kijk naar de financieel directeur, helemaal geen detail hebben over hoeveel geld er naar Aarschot zou komen. Daarvoor moeten zij hun cijfers pakken en moeten zij ook bepalen volgens welke verdeelsleutel. Met andere woorden, gaan ze iemand die uit de werkloosheid naar het OCMW gaat voor 100% compenseren? Dat gebeurt nu voor sommige groepen al, bijvoorbeeld daklozen. Gaan ze dat maar gedeeltelijk compenseren? Gaan we een surplus krijgen in het eerste jaar? Speciaal om ervoor te zorgen dat we kunnen activeren? Ik weet het oprecht niet. Dus niet omdat ik het niet wil zeggen, maar ja, dat is ook een van de redenen waarom wij ook nu nog geen afgewerkt meerjarenplan kunnen zetten. Net zoals heel veel andere dingen, is dat informatie die in de loop van het jaar binnenkomt. Maar ja, wij gaan meer uitgaven voorzien. Nee, ik kan niet zeggen hoeveel. Ja.
Wat is de inschatting rond personeelsbezetting als er 40 mensen meer begeleid moeten worden?
Dat hebben we nog niet besproken. Dat is een alsvraag. Als het er 40 zijn, dan heb je een stuk extra ondersteuning nodig voor maatschappelijk werkers, maar ook eventueel administratief. Dat kan. Maar ook daar zit er heel vaak een verschil, Thomas, tussen wat er
verwacht wordt. En als je uitgaat van het ergste, zal dat meer zijn dan wanneer dat minder is. Dus ik heb toch graag eerst zicht op de cijfers. Als we een behoorlijke som geld krijgen van de federale overheid, en eerlijk gezegd zou ik dat ook maar niet meer dan juist vinden, want voor hen is dat gewoon een simpele besparing. Zij schrappen de werkloosheidsuitgaven en het zijn vervolgens de steden en de gemeenten die een deel moeten opstoppen. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar het is wel zo. Zij gaan daar dus een deel terug van betalen. Ik zou het niet meer van juist vinden dat die kosten zo goed mogelijk gecompenseerd worden. Wij hebben daar ook niet om gevraagd. Ik vind het persoonlijk een goede maatregel. Maar het kan niet gewoon zijn, stuur de factuur maar naar de steden en de gemeenten. Dan is het geen goede maatregel. Hè? Dus het is wel degelijk de bedoeling om mensen te activeren. We hebben daar in Aarschot een uitstekend rapport. Ik moet daar onze mensen ook een pluim voor geven. Wij staan ook in de Vlaamse rapportering helemaal bovenaan in het activeren. We zien dat andere steden in onze regio naar ons kijken. In Diest bijvoorbeeld richt men zich op Aarschot om te gaan activeren. Dus we hebben daar een behoorlijke reputatie te verdedigen. Ik ga dus niet uit van het ergste scenario, dat is één. Ik wil zeker wachten tot we weten hoeveel geld we krijgen en dan ga ik ook op de vraag kunnen antwoorden wat dat naar personeel betekent en niet omgekeerd. Ja.
Ik wou gewoon nog kort, de burgemeester had daar inderdaad, dat had het al voor mij gezegd, dat Aarschot daar toonaangevend is. En dat we ook de andere kant van die medaille, hè, ik snap uw bezorgdheid, er zullen mensen zijn die naar het leefloon komen, maar laten we vooral ervan uitgaan en hopen dat we zoveel mogelijk mensen naar werk kunnen begeleiden, hè, met deze broodnodige hervorming die al heel lang had moeten gebeuren, maar nu eindelijk gebeurt. Dat we mensen naar werk begeleiden, mensen aan de slag brengen en zo ook dat ze verder kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dat lijkt me iets heel nuttig waar we ons allemaal kunnen achterzetten. Zeker met onze maatschappelijk werkers van het OCMW die eigenlijk heel schitterend werk leveren op dat vlak. Dus dat mocht zeker nog eens benadrukt worden, maar de burgemeester had het eigenlijk al gezegd.
Ja, dat is ook de pluim die ik wou geven, Stef. Ik denk, als wij in Aarschot zo goed zijn in activeren, dan is dat dankzij de mensen op de werkvloer die daarmee bezig zijn. En als die natuurlijk een extra toevloed krijgen, dan is het belangrijk, denk ik, dat wij als politiek bestuur van de stad, en jullie zeker in de meerderheid natuurlijk, hen ook die kans geven om dat schitterend werk ten volle, en ten volle bestaft ook, te blijven verder doen. Dus dat is het aandachtspunt dat we daarmee willen meegeven. Dank u wel.
Ja, goed. Dank u. Dan hebben we nog een vraag van CD&V over de werken aan de Gijmelse Steenweg.
Ja, beste burgemeester, schepenen en raadsleden. Hier ben ik weer met mijn vraag van net een jaar geleden. Eigenlijk is het een beetje dezelfde vraag, maar ik durf ze toch nog eens terugstellen. Ik val dus eigenlijk wel in herhaling. Het gaat dus over de werken in Gijmel, aan de Kemelbrug en de Gijmelse Steenweg. We misten de laatste dagen voor de vakantie info, concrete info over de werken aan de Kemelbrug. We vonden dat niet terug, de stand van zaken op sociale media of in de brievenbus bij onze buurtbewoners. En ik werd daar meermaals op aangesproken, ik geef dat toe. Ik ben dan eens gaan zoeken en ik las ergens Gijmelse Steenweg, fase 1, start 3-6-2024, 315 dagen zouden de werken duren. En ik las daar ook afwerking toplaag en inspectieputten 29-9-2025. En dat zou 25 dagen duren. Dus ik denk einde van de werken, wanneer mogen we die verwachten? Ik denk oktober, november. Maar het is misschien anders en daarom ook die vraag hier. Want mensen vragen mij dat ook aan de Kemelbrug, want het is daar echt wel serieus daar beneden. Heel moeilijk op dit moment van hoe lopen de werken? Of is er achterstand? Of lopen de werken misschien vooruit? Kan ook allemaal best zijn, die vraag is er dus zeker. Zoals ik daarnet al zei, momenteel heerst er nog echte chaos aan de Kemelbrug. Ik heb daar geen bordje gevonden over de fietsomleiding. Toch niet teruggevonden. Ik vermoed dat onze kinderen, onze zwakke weggebruikers, onze jonge fietsers, op 1 september, en daar ben ik natuurlijk weer, als gewezen schooldirecteur ligt me dat natuurlijk heel nauw aan het hart. Hoe moeten die kinderen daar fietsen? Ik ben er zelf met de fiets geweest, maar ik ben dan echt moeten afstappen. Maar de kinderen zijn natuurlijk jonger, kunnen veel meer. Maar ik vermoed langs de Melestichel nog altijd, Ik heb dat vorig jaar aangekaart met de herfst in het vooruitzicht, met het slechte weer. Is dat daar wel een mountainbike parcours, maar echt om te fietsen voor kinderen met een boekentas enzovoort. Ik denk dat dat daar moeilijk weer gaat worden. En dan heb ik nog een voorbeeld van mensen uit de Kelverstraat, die 's morgens, de Kemelbrug naar de Kelverstraat was open, mensen konden daar naartoe rijden. Opeens, 's morgens, als je naar je werk rijdt, is dat terug afgesloten. Een paar dagen en dan weer niet en dan weer wel. Dus mijn vraag is ook, in de toekomst, dit is nu voorbij, maar voor in de toekomst, kan er dan toch niet geïnformeerd worden op de sociale media? Dat is de stand van zaken, dat gaat er nu gebeuren. Ofwel een brief in de brievenbus bij die mensen. Niet iedereen zit op sociale media en er zijn ook heel wat oudere mensen. En dan zou je zeggen, ja, waarom die brief bij de buurtbewoners meermaals tijdens die werken? Er komen nog werken binnenkort, meermaals die mensen informeren en je zal zeggen, ja, maar de stadsdiensten hebben het al zo druk. Maar eigenlijk kan je die vraag ook stellen aan de aannemer. Van in het begin van de werken kan je de aannemer vragen en die posten dat zelfs. Ik heb hier een brief mee. Ik woon in de buurt van de werken nu aan de Goorstraat. Ik werd perfect thuis geïnformeerd en ik kan goed volgen wanneer de werken aanvatten en wanneer de werken volgend jaar. Dat wordt nu al gecommuniceerd. En dat is door Infrabel wellicht gedaan. Jij kan perfect aan de aannemer vragen, post meermaals een brief. Ik heb dat vroeger met de bouw van de school ook moeten doen. En ik vroeg mij ook af, terwijl ik daar zo aan het rondgaan was, waarom? Want ik vond het ook niet terug. Begin van de werken heb ik gevonden op sociale media. Waarom ook geen infobord? Begin werken, einde werken. En vooral, ja, dan kan het nog zijn dat het uitloopt, maar dan hebben de mensen een beetje een houvast. Terwijl ik daar was, was er een oude mevrouw en die vroeg aan mij, wanneer gaan die werken hier nu eindelijk gedaan zijn? Ik kon daar geen antwoord geven natuurlijk. Maar misschien ook op dat bord, en dat doet de aannemer ook, hè, als je dat vraagt, de aannemer zet dat bord voor u. Ook met een noodnummer. Een nummer waar je met specifieke vragen terecht kan, of als er eens iets is of zo, dat mensen daar terecht kunnen. Dat kan, hè. Dat zijn twee oplossingen die ik aanbied. Dus ik heb vorig jaar dit probleem ook aangekaart en ik doe het dus terug. Veilige fietsroute uitstippelen voor onze schoolgaande jeugd, want binnenkort komen de werken aan de Franse Liniestraat. Voor zijn is belangrijk, goed informeren is belangrijk. Brief in de bus of een groot bord plaatsen. Ik kreeg onlangs, ik woon ook aan een café, en ik kreeg ook een brief in de bus, een briefje. Ik vond dat zo aangenaam. Daar stond op, er zullen 3 dagen, is er animatie aan het café, maar sorry voor de overlast en kom gerust een gratis drankje drinken voor de overlast. Misschien, mensen, kunnen jullie ook op het eind van die werken in Gijmel, als alles afgerond is, misschien een buurt drink geven voor op de goede afloop. En neem dat mee naar die werken, want we hebben dat vroeger gehoord, de werken in Relaar heb ik dikwijls hier ook gehoord, werd aangekaart de problemen. Binnenkort de Franse Liniestraat, ik herinner me nog, de werken Oude Mechelse Baan waren dikwijls problemen rond communicatie. En dat is geen verwijt naar de communicatiedienst, maar je kan misschien veelal oplossen via de aannemer. Dan moet je het zelf niet doen. Dus misschien kunnen we dan een buurtdrink organiseren in Gijmel op een goede afloop. Ook dat is belangrijk. Ik geef het heel graag mee.
Ja, Gerda, dat klopt inderdaad dat er bij werken altijd hinder is. En er wordt altijd normaal gezien eerst door ons en aansluitend ook door de aannemer gecommuniceerd wanneer uw huis niet bereikbaar is of wanneer er wordt gewerkt. En wat die werken in de Gijmelse Steenweg betreft, die timing die verloopt gewoon helemaal zoals voorzien. Er is ook nog een update geweest op de website op 18 augustus. Maar aangezien er niks gewijzigd is tegen 1 september specifiek wordt er ook niet speciaal nog eens een aparte communicatie voor gedaan. Die omleiding stond reeds heel lang aangegeven. Wat ik nog kan meegeven is dat dus eind september de glijbekisting en de kantstroken daar worden gedaan. Begin oktober de fundering en het betonnen, het resterende deel van het fietspad. En dan half oktober wordt de onderlaag asfalt en het aanwerken van de inritten nog gedaan, waarbij we dan eind oktober de toplaag asfalt gaan doen en begin november halen we de deksels nog op en doen we de wegmarkeringen en dan zijn die werken afgerond. Dus goede vooruitzichten zou ik zeggen, nog een tweetal maanden en dan als je iets wilt gaan drinken, ja, ik weet het niet. Ik zal de suggestie meenemen en ik zal de vraag stellen aan de aannemer dat we dat dan officieel kunnen openen.
Dat was de bedoeling dan,
hè? Met een drankje. Ja, zoals in Herseltse en zoals we bij de midste afrondingen van wegenwerken die er nog heel veel staan aan te komen de komende maanden. We beginnen volgende week al aan Bekaf en zo, dus ja, er gaat nog heel wat werk aan de winkel zijn. Maar hier zijn dus goede vooruitzichten, nog een maand of twee en dan is alles afgerond.
Dank u wel, Gerda.
Ik zou graag nog eventjes aanvullen, ja. Gerda. Allee, er is niemand die liever wil dat die werken gedaan zijn dan in de eerste plaats de buurt, denk ik, en de mensen die daar door moeten passeren, maar wij ook. Hè. Dat heb ik al een paar keer gezegd, dat is werkelijk echt een lijdensweg in een steenweg die hopelijk daarna voor de mensen aangenaam en veilig en voor de volgende jaren in orde zal zijn. Natuurlijk is het zo, er is in het begin wel gecommuniceerd wat de einddatum was, dat is in november, en op dit moment is dat schema nog altijd op schema. Ja, dat is wel een belangrijke, denk ik. Je vroeg dat daar juist. Als er vertraging is, zeg dat dan. Op dit moment, tenzij het natuurlijk morgen 3 weken pijpen stelen gaat regenen, maar op dit moment is die timing nog altijd de juiste en dezelfde. Twee, ik pak de suggestie zeker mee, maar dat gebeurt ook door de aannemer, dat als de volgende fase ingaat, en ik denk dat dat op het einde van deze maand is, dan gaat de laatste fase eindelijk in, dan komt er opnieuw een brief in de bussen. Dat is niet iets op zich moet laten wachten. Maar zolang men aan een bepaalde fase bezig is en er niks verandert, communiceert men in principe niet, ook niet de aannemer. Het is niet dat wij dat niet willen, het is gewoon omdat men dan nog in dezelfde zit. Maar ik begrijp dat. Ik begrijp dat echt, dat dat super lang duurt. Ik begrijp dat dat super frustrerend is. Dat is ook voor ons heel erg frustrerend. En dan tot slot, het is onze traditie om als we moeizame werken hebben gehad, dat met de buurt te vieren. We hebben dat op de Herselse Steenweg gedaan. Zijt er maar zeker van dat we dat op de Gemelse Steenweg ook gaan doen. De mensen hebben daar lang genoeg in de miserie gezeten. Dus dat hopen wij af te werken. En dan zijn ze er hopelijk voor heel lang vanaf.
Dank u wel, Gerry, ook daarvoor, voor die uiteenzetting. Maar dan vraag ik toch, durf ik nog vragen, je hebt nu perfect die planning. Had je die nu toch op 18 augustus daar op social media gezet? Je weet nu perfect wanneer de werken gaan eindigen. Dat gaat de gemoedsrust. Allee, hè? Nee, dat staat er niet op hoor, want ik ben gaan kijken. Of het is er terug afgehaald, want ik ben gaan kijken op 18 augustus. Wanneer dat de fase van de werken nog. Want dan, ik ben aangenaam verrast, maar ik wil ook, werken brengen heel veel leed mee. Ik ben me daarvan bewust. Ik wou alleen maar aankaarten over die communicatie. En ook voor 1 september. Als ik bij de kapper was, ook daar vroeg men ook, allee, hoe zit het nu? Mensen hebben daar vragen rond. Gewoon, ik vraag gewoon om dat meer te communiceren nog naar mensen. Ik denk dat het dan wel oké is. Mensen weten dat dat lang duurt en dat dat problemen meebrengt en dat ze moeten geduld hebben. Mensen weten dat. Hè? Maar zet het toch nog maar eens op. Want je zei juist dat het er nog niet op stond. Hè? Ik zou het er dan toch maar op zetten.
Het staat erop, ja. Ja. Maar in alle geval wat communicatie betreft, voor de werken aan Bekaf hebben we nu echt wel ook een communicatiebureau extra nog eens aangenomen. Dus daar gaat nog meer over gecommuniceerd worden dan dat nu al gedaan wordt.
Gerda, wij treden uw vraag helemaal bij. Dus dat is een lopend ding. Dat is constant dat er vanuit de oppositie wordt gehamerd op communicatie, communicatie, communicatie. Een project staat of valt met communicatie. En die communicatie die kan zowel gaan over goed nieuws, slecht nieuws, maar ook over geen nieuws. Je kunt ook vertellen tegen mensen, we hebben geen nieuws. Dat zijn heel belangrijke dingen. Dan de timing van je communicatie. Dat is ook nog een belangrijke. Wanneer ga je communiceren en hoe ga je communiceren? We hebben dat nog al een keer in het verleden aangehaald. Een communicatieplan opstellen. Natuurlijk, dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de stad. Dat is ook de aannemer. Maar je kunt dat in de aanbesteding schrijven. Al die voorstellen die Gerda, een aantal van die voorstellen dat Gerda heeft gedaan, kunt dat opnemen in de aanbesteding. Dus Gerda, hoe?
Ja, Petra, dat klopt. En daarom zeggen we ook, want dit is een dossier wat ondertussen al heel lang bezig is, hè, al een jaar bezig. We hebben bij deze keer de werken die we maandag besproken hebben en die volgende week met archeologieonderzoek zullen starten. Een communicatiebureau onder de arm genomen, extra. Er is een communicatie van de nutsmaatschappijen, want de werken gebeuren door de mensen van de riolering. Daar wordt extra op ingezet. En ik heb ook zelf de verantwoordelijkheid genomen, want ik ben het wel eens met wat je zegt, om al twee keer een infovergadering te doen. Ik heb die zelf geleid. En dat zijn niet altijd prettige vragen en ook altijd niet fijne discussies. Maar over het algemeen is het zo dat als je vraag en antwoord hebt, dat mensen ook wel begrijpen dat niet alle problemen op te lossen zijn. Ik ben ook vorig jaar naar de Geimelse Steenweg geweest. Misschien had ik dat dan deze keer moeten doen, maar men zegt mij, we zitten nog altijd in uitvoering op schema. Goed, dan is het misschien nodig om nu heel duidelijk nog eens te zeggen, we zitten in uitvoering op schema en de bedoeling is dat we werken in november definitief afgelopen zijn. En geloof me vrij, ik was er niet bij toen ze starten, ik was er ook niet bij toen dit project werd opgezet, maar ik ga er wel bij zijn als we eindelijk gaan vieren dat dat is afgelopen. Af en toe heb ik het gevoel, voor sommige zaken, ja, doe me toch, dat was mijn eigen beslissing. We hopen nu dat het goed wordt afgerond.
Ik wou gewoon nog even, want Gerda, ik herinner me uw vraag ook nog van vorig jaar. En er was ook nog een element waar we toen over gehad hebben. En ik zie de korpschef hier ook bij ons zitten. Ik heb toen iets gedaan wat misschien niet zo verstandig was, net voor de verkiezingen. Maar het flitsbeleid van onze stad toen verdedigd. Ook in die regio. En we zien, ik heb dat toen ook de politie verdedigd. En ik wil even een bloempje smijten naar onze politie. En naar de verkeerspolitie met name. Dat we ook zien, die strategie dat we handhaafden van... We gaan niet flitsen omdat zoveel moet opbrengen, maar ga flitsen op plekken waar dat je de zwakke weggebruiker het meest ermee beschermt. Dat we nu veel minder overtredingen zien. En dat is chapeau aan de verkeerspolitie dat ze die strategie ook zo vastgehouden hebben. En ik wou dat toch nog eens even erbij aan toevoegen. Mag ook gezegd worden. Het was misschien niet mijn slimste politieke zet om dat toen te doen. Maar ik herhaal het nu nog en het heeft ook gewerkt. Dus chapeau aan de politie nog.
Daar ga ik nog even op antwoorden. Vorig jaar werd tegen mij ook gezegd dat het een verkiezingsstunt was. Maar nu zijn we een jaar later. Het is absoluut geen verkiezingsstunt. Ik ben gewoon bezorgd om al die kinderen die daar passeren. Dat is het. En als de communicatie nu, als dat wordt rechtgezet, is dat perfect, is dat prima. Dank u wel daarvoor.
Zijn. Goed, daar hebben we ook als eerste de kennisname van de verhindering. En dat is natuurlijk uiteraard hier ook de tijdelijke vervanging door Marleen van Hanne. Dat is een kennisname, hier moeten we dan niet meer over stemmen. We hebben ook daar de rapportering door de financieel directeur, de visa. Dat is ook een kennisname, geen stemming nodig. En dan hebben we ook de uitvoering, het stand van zaken van het meerjarenplan. De opvolgrapportering is ook een kennisname, geen stemming nodig. Dan hebben we daar terug het punt van Interleuven. Daar opnieuw duiden we Stefan Kalster aan als vertegenwoordiger in de stuurgroep. En dat is ook met geheime stemming. Dus mag ik vragen naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn te gaan in uw e-notulen en daar de stemming te willen doen.
Ja, ik weet het. Ja, dat blijft hangen.
weet echt niet wat het komt. Ik ga weer mee, ik zal weer zijn zitten. Bij mij is dat nooit. Heeft iedereen kunnen stemmen? Oké, dank u. Ja, dat is unaniem goedgekeurd. Officiat. Dan hebben we de kennisname van het jaarverslag. Daar ook weer voor organismen voor de financiering van de pensioenen. Prolocus 24. Ook een kennisgeving. En dan hebben we hier opnieuw het informatie- en privacybeleid van lokaal bestuur Aarschot 2025-2030. Daar moeten we opnieuw wel over stemmen. Wie is voor? Ja, dankjewel. En dan het volgende is dat informatieveiligheidsplan 2024-2027. Dat is een kennisgeving. Daarover hoeven we niet te stemmen. En dan hebben we ook de wijziging van het arbeidsreglement voor het OCMW-personeel houdende de elektronische loondocumenten. Daar moeten we wel over stemmen. Wie is voor? Ja, dank u. En dan hebben we de kennisgeving van de organisatiebeheersing, het rapport 2024-25. Dat is ook een kennisgeving. Voilà, dan ga ik de Raad voor Maatschappelijk Welzijn hier sluiten. En dan kunnen we de audio-opname afsluiten, want dan moeten we naar de besloten zittingen. Dus dank u wel allemaal voor de mensen die thuis aan het luisteren waren.